Ik ga met u spreken over een thema waar we eigenlijk in de kerk niet zo gek veel over spreken, maar we worden wel verondersteld dat we het allemaal doen. Dat is geven. Er wordt altijd heel duidelijk gesproken van we moeten rentmeesters zijn en er wordt verondersteld dat je gewoon ook weet hoe dat werkt. En het valt me altijd op dat het zoiets is van je moet geven ook aan de gemeente en allerlei goede doelen, maar hoe en wat, hoe doe je dat dan? En wat doe je met al die accept girokaarten die je binnenkrijgt? Ik heb pas geleden dacht ik bij mezelf, ik maak een grote cirkel in mijn woonkamer. Ik gooi al die accept girokaarten in de lucht en degene die erin vallen. Dan doe ik wat mee en alles wat er buiten valt, daar doe ik niks mee. En toen dacht ik bij mezelf, dan kan ik het toch bepalen hoe ik gooi. Als ik dan een beetje in die richting gooi, valt er een hoop buiten. En dan zit ik goed. Voei, voei, voei. Dus je hebt het heel goed begrepen. Maar het opmerkelijk is, wij praten daar niet over, want wij zijn Nederlanders. En wij praten niet over geld. En daarom heb ik vanmorgen besloten, wat ik ook 2 weken geleden in onze eigen gemeente in Veenendaal gedaan heb. Ik heb gezegd, wij gaan gewoon minimaal 1 keer per jaar even nadenken over wat doen we nou met iets wat heet geld. En ik ga met name vanmorgen met u nadenken over wat doen we ermee. Dus ik ga naar u kijken naar een oproep die de Bijbel geeft aan de rijken, dat zijn wij. Ik ga met u kijken van wat leert de Bijbel nou over het geven in het Oude Testament. En ik ga met u kijken naar een voorbeeld, een praktijkvoorbeeld uit het Nieuwe Testament. Een case study uit 1 en 2, uit 2 Korinthe 8 en 9. Waar heel precies een gemeente van Paulus onder leiding van de Heilige Geest een aantal hele praktische suggesties geeft wat ze moeten doen ten aanzien van geven. En aan het eind weet u in ieder geval niet hoeveel u moet geven. Maar dan zult u tot ontdekking komen dat dat niet aan mij is, maar dat is tussen u en de Heer. Maar ik geef wel een aantal hele praktische aanwijzingen. Kijken of dit werkt. Moet ik dat hier nog aanzetten ook of niet? Ja, zijkant. Je moet hier nog nadenken ook. Oké. 1 Timotheus 6. Leest u gewoon mee. Even voor alle duidelijkheid. Ik lees in principe uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar af en toe maak ik een uitstapje naar de Herziene Statenvertaling. Omdat ik in sommige gevallen vind dat zij een tekst wat dichterbij brengen. Dus als ik af en toe ontwijk, dan merkt u van, hé, hij blijft weg. Dit komt aan de andere kant weer uit het boek, omdat het soms heel dichtbij brengt. Soms hebben we die Bijbeltaal, dat is zo'n beetje, daar zitten we dan met elkaar op afstand naar te kijken. Nou, dit komt gewoon even binnen. Zeg tegen de rijken, zijn wij dat? Horen wij bij de rijken in deze wereld? Okay. Zeg tegen de rijken dat ze niet trots mogen zijn en niet moeten vertrouwen op hun geld, dat slechts een twijfelachtige zekerheid geeft, nou zeker in deze tijd, zeker in sommige momenten, maar dat ze moeten vertrouwen op de levende God. Die ons alles, ik heb het dus haakjes gezet, want dat zegt een ander Bijbelgedeelte, in bruikleen geeft. Het is van hem. Om ervan te genieten. Even voor de duidelijkheid, u mag dus genieten van uw geld. U had altijd de twijfel of u wel of niet op vakantie mag, dat mag. En die paar plantjes in de tuin mag u kopen. Ik zeg dit vooral nu natuurlijk, volgende week is Vaderdag, dus even voor de duidelijkheid. Maar het mag. Maar dan staat er verder, zij zeggen dat ze hun geld moeten gebruiken om er goed mee te doen. Ze moeten rijk zijn in goede werken en met een blij hart geven aan mensen die gebrek lijden. Ze moeten altijd klaarstaan om alles wat God hun geeft, heeft gegeven, met anderen te delen. Door dat te doen zullen ze zowel zichzelf een echte schat voor de toekomst opslaan. Dat is een veilige investering voor de eeuwigheid. Dus met andere woorden, als je dit doet, hoef je geen zorgen te maken wat er gebeurt met je aandelen, wat er gebeurt met de koers, want je zit goed. Nou, dit Bijbelgedeelte vertelt ons een paar dingen. Dit Bijbelgedeelte, wat denk ik dichtkomt, zegt dat we mens geld moeten gebruiken en van mensen moeten houden. Belangrijk, geld gebruiken en van mensen houden. Sommige mensen draaien dat om. Die zeggen, ik hou van mensen en ik hou van geld en ik gebruik mensen. De Bijbel noemt dat uitbuiting. En in een deel van de wereld gebeurt dat. Ik heb geld en ik wil meer geld hebben en ik wil nog meer geld hebben. Dat de Bijbel zegt heel duidelijk, dat moeten we niet doen. Wij moeten heel duidelijk, en het zegt eigenlijk, geld is geen einddoel, maar het is een middel om mensen te zegenen. Het tweede wat hier staat is dat we moeten investeren in de eeuwigheid. Wij kunnen ons geld niet meenemen. Maar wat we wel kunnen doen is het vooruitsturen. Alvast gaan investeren in de eeuwigheid, dat als er straks in de eeuwigheid komt, dat een stuk van ons geld daar is. En hoe is het er dan? In vormen van mensen. Want het enige wat eeuwigheidswaarde heeft is mensen. Dus waar moeten we in investeren? In mensen. In dingen die uiteindelijk mensen zegenen. Die mensen bij de Heer Jezus brengen. Die mensen helpen om te doen groeien in het geloof. Om mensen te helpen om een bestaan te hebben wat God van ons vraagt. Want de Bijbel zegt dat we moeten zorgen voor de armen en de weduwe en de wezen. Voor hen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Nou, op het moment dat ik dit zeg, vind ik altijd heel leuk, dan krijg ik altijd de vraag, ja maar Eugène, even van de duidelijkheid, hoeveel moet ik geven? En ik kom in allerlei gemeentes en dan zegt iemand tegen mij, in onze gemeente zeggen ze dat je de tiende moet geven. Nou zegt iemand anders, in onze gemeente zeggen we dat je de tiende moet geven aan de gemeente. En weer iemand anders zegt, joh, ik ben er helemaal moe van, ik geef gewoon wat ik elke maand over heb. En weer een ander zegt, weet je hoe ik het doe? Ik geef gewoon elke keer wat in de collecte en voor de rest geef ik gewoon aan goede doelen. Nou, wat moet je nou doen? En wat ik vanmorgen ga doen is, ik ga u een aantal richtlijnen geven vanuit de Bijbel. En ik ga met u kijken wat de Bijbel daarover zegt. En ik wil al eerst beginnen bij het begin. Wij zijn geschapen om wie eer te geven? God. Hebben we vanmorgen gedaan met onze liederen. In onze liederen hebben we geprobeerd om God eer te geven, of niet? En als we God eer geven, betekent het dat we hem de plaats geven in ons leven die hem toekomt. En dat is de vijfde plaats. Nee, dat is de eerste plaats. En als ik hem de eerste plaats geef, betekent dat dat heeft te maken met alle facetten van mijn leven, inclusief mijn bezit. En daarom zegt de Bijbel bijvoorbeeld dit. Vereer de Heere met uw rijkdom en met de eerstelingen van sommige van uw inkomsten. Nee, van al uw inkomsten. De Bijbel is heel duidelijk, wij moeten God eren met de... Nou, hoe werkt dat? Wat betekent het als je zegt, wij gaan God vereren en eren eigenlijk met de eerstelingen van ons inkomen? Dat betekent dat we God daarvan wat we hebben een deel geven. Welk deel? Het eerste deel. Nou, de vraag is, in welke als hij, sommige gemeentes leren dat we tiende moeten geven. Dat komt uit het Oude Testament. In Deuteronomium 14 lees je bijvoorbeeld dat het volk Israël elk jaar 10% van de oogst en 10% van de runderen, de schapen en de geiten moest geven. Nou, waarom? Kon God niet voor zichzelf zorgen? Nee, de reden is omdat je dan bepaald wordt met wat belangrijk is. Want wat zegt een tweede Bijbelgedeelte in datzelfde gedeelte, Deuteronomium 14... Het doel van het geven van de tiende is u te leren steeds opnieuw te leven in ontzag voor de Heer uw God. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Moet je je voorstellen dat je boer bent in die tijd. Als je boer was in die tijd, dan was er één moment dat je geld verdiende. Dat was op het moment dat je je oogst verkocht. Dat was het moment dat je je lammeren verkocht. De rest van het jaar was je aan het investeren. Dat betekende heel vaak dat je overal schuld had. En dan komt het moment dat je je oogst verdient, binnenhaalt en dan krijg je geld. En dan ga je rekenen wat je daarmee kan doen. Ik weet niet of u dat wel eens heeft gedaan, maar als je je vakantiegeld geeft, is het altijd 3 keer uitgegeven voordat je het uitgegeven hebt, of niet? Dat gebeurde bij die boer ook. Die ging alles rekenen wat hij moest doen. Hij moest zaaigoed hebben, hij moest zijn schuld aflossen. Zijn vrouw had een boodschappenlijstje van wat hij moest hebben en al dat soort dingen. En voordat hij er erg in had, kwam hij aan het eind van alles wat hij uitgaf tekort. En de vraag die hij dan moet stellen, wacht even, wat is nou het meest belangrijke in mijn leven? En dat is dat eerste gebod, gij zult de Heer uw God lief hebben met alles wat in u is. En om dat gestalte te geven, nam hij dus een stukje van die oogst, 10%. En die 10% die gaf hij voor de dienst van de Heer. Want daarmee werd de hele eredienst, inclusief de levieten en de priesters, bekostigd. Het interessante is dat zij die leefden van die giften, de priesters en de levieten, moesten ook weer hun tiende geven. Dus het was heel duidelijk, iedereen deed dat. En door dat te doen werden ze opnieuw weer bepaald, wat is nou eigenlijk het meest belangrijke in het leven? Want de Bijbel zegt nog iets. Verga lieve schatten in de hemel, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Of niet? Dus om heel eerlijk te zijn, waar uw hart is, ik kan heel makkelijk antwoord vinden op die vraag. U kunt zelf heel makkelijk antwoord geven, als u gewoon kijkt naar uw uitgavenpatroon. Uw uitgavenpatroon vertelt u gewoon heel duidelijk waar je hart is. Dat is daar waar je geeft. Nou, persoonlijk geloof ik niet dat de tienden die in het Oude Testament zijn, expliciet gegeven zijn voor ons. Want die tiende hoorde, maakte een onderdeel uit van een veel groter sociaal systeem waarin men moest geven. En als wij de tienden zouden willen geven, we zouden die hele wetgeving uit het Oude Testament willen overnemen, dan komen wij tussen de 30% en 40%. Maar men gaf ook geen belasting in die tijd. Dus het was een heel ander systeem wat je niet zomaar kan overzetten. Wat ik wel geloof is dat het Bijbelgedeelte uit het Oude Testament ons leren dat we van alles wat we van God ontvangen de eerstelingen moeten geven. In plaats van dat we alles betalen en zeggen, oh, ik heb nog 3 stuivers over. Nou, dat is voor de Heere God. Maar dat je van tevoren moet bepalen, van alles wat ik heb, ik wil mijn eerstelingen geven. En jij bepaalt hoe groot die eerstelingen zijn. En dat vind je ook terug in 2 Korinthe 8 en 9. En dat laat ik je zien. En wat ik ga doen is, ik wandel door dat Bijbelgedeelte heen. Het is een lang Bijbelgedeelte. En bij elk stukje sta ik even stil en maak een toepassing. Dus aan het eind bent u heel praktisch. U weet precies wat u moet doen. U kunt precies met elkaar erover leggen. Het is heel praktisch. Ja? Heeft u er zin in? Ben je er klaar voor? Ik laat u niet schrikken. Ik prikkel u alleen, oké? In Veenendaal zei ze 2 weken geleden tegen mij. Hij was lief. Hij was duidelijk. En hij was appellerend. Nou, die volgorde gaan we niet doen. Oké? We beginnen in 2 Korinthe. Even de achtergrond te geven voordat we dat gaan lezen. In 2 Korinthe 8 en 9 is een bepaalde situatie ontstaan. De gemeente in Jeruzalem is getroffen door een hongersnood. Die was voorspeld. Een aantal jaren achter elkaar was er geen eten. En tegelijkertijd, door de vervolging die ontstond was, waren alle mensen uit Jeruzalem weggetrokken. En de gemeente bestond voor een grotendeel uit oudere mensen die geen AOW en geen pensioen hadden. Dus er was een absoluut groot tekort. Nou was er een gemeente in Macedonië, dat is Noord-Griekenland, die zeer vrijgevig is geweest. En er is een gemeente in Zuid-Griekenland, dat was namelijk in Achaïe, waarvan Korinthe de hoofdstad was, die had besloten een jaar geleden om ook vrijgevig te zijn. Besloten. En ze waren ermee begonnen. Maar na de 3e collecte was er blijkbaar iets gebeurd, want er werd niet meer gecollecteerd. En Paulus zegt, moet je goed luisteren, pas op, want aan het eind van het jaar kom ik langs om te vragen, wat heb je nou toegezegd? En dat heb je wel nodig om die gemeente daar te helpen. En er is niks gebeurd. Denk erom. Dus hij helpt ze. Hij prikkelt de gemeente in Zuid-Griekenland, waar Athene, Korinthe de hoofdstad van was, met het voorbeeld van de mensen uit Noord-Griekenland, Macedonië. Nou, gaan kijken. En dit is wat hij dan zegt. Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeente van Macedonië, Noord-Griekenland. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, want het was een gemeente die zwaar onder de vervolging zat. Onder andere de gemeente die daar deel van uitmaakte, was de gemeente van Filippi, de gemeente van Thessalonica en de gemeente van Berea. Dat waren gemeentes die het erg moeilijk hadden op dat moment. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van overstelpende vreugde. Vind ik mooi. Je kunt dus zwaar op de proef gesteld worden en overstelpt zijn van vreugde. De vreugde van de Heer tilt je boven de omstandigheden uit. Ja toch? Zo zou het moeten zijn. De vreugde van de Heer tilt je boven de omstandigheden uit. Een van die gemeentes kennen jullie, de gemeente van Filippi. Daar gaat het over, verblijd je in de Heer ten alle tijden. Wederom zeg ik u, verblijd u. Dat zegt Paulus tegen die gemeente die door een moeilijke periode ging. Was een van deze gemeentes. Maar vervuld van overstelpende vreugde en ondanks een zware armoede zeer vrijgevig. Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja, zelfs boven hun vermogen. Wij hebben de neiging dat je zegt, je moet eerst veel hebben, dan kun je veel weggeven. Hier is een gemeente die bijna niets heeft en van wat ze hebben, geven ze weg. Dan gaat Paulus verder en dan zegt hij, vrijgevigheid is een uiting van Gods genade in ons leven. Als je bepaalt, als je herinnert wat God voor jou doet, dan is het gevolg daarvan dat je eigenlijk wil delen van wat God je gegeven heeft. Als je daar niet toe bewust bent en je denkt, nou ik ben blij, God mag blij met me zijn en ik ben een christen, punt uit, dan ben je gericht op jezelf. En dat zie je ook in het volgende Bijbelgedeelte. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte, waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund. Deze vertaling mist een woord wat in de Nieuwe Statenvertaling beter is neergezet. Er staat namelijk letterlijk dit. En ze smeekten ons met veel aandrang dat we hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. Zij zeggen dus dat wat wij hebben is genadegave. Dat is niet dat we dat gekregen hebben omdat we hard werkten, want wij hadden ook in Jeruzalem kunnen wonen. Wij hadden ook getroffen kunnen worden door een hongersnood. We hadden ook getroffen kunnen worden door allerlei andere dingen. En het gevolg daarvan was dat wij dan een probleem hadden. Dus wat zeggen ze hier heel duidelijk? Wij ervaren dat dat wat God ons gegeven heeft, dat is genade. En omdat het genade is, willen we daarvan uitdelen. Nou. belangrijk. Het is goed om te realiseren dat dat wat je hebt is genade. Of niet? We hebben de neiging van, we hebben daar recht op. In deze maatschappij leven we. We hebben recht op, vooral als je moet inleveren, dan zeg je, ja, maar ze nemen me af waar ik recht op heb. Ik heb toch mijn leven lang betaald, gezwoegd, noem maar voor. Wat is recht? Wat is recht als een land getroffen wordt? Waar hebben we het over? Nou, dan zegt hij het volgende. Dan zegt hij, en ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer en vervolgens aan ons. Vind ik zo mooi? Ze gaven zich in de eerste plaats aan de Heer. Als het praat over geven, dan geef je in de eerste plaats aan de Heer. En omdat je aan de Heer gegeven hebt en zijn genade aan jou betoond wordt, heb je het verlangen om jezelf te geven aan anderen. Dat is een gevolg. Een gevolg van discipelschap is dienstbaarheid, of niet? Want we zijn samen, maken we deel uit van het lichaam en we zijn geroepen om elkaar te dienen. Nou, als dan een deel van het lichaam van Christus wat aan een ander deel van de wereld zit het moeilijk heeft, dan hebben we met elkaar daar een stukje verantwoordelijkheid voor. Dat is wat hier staat. Zij zeiden, wij willen graag meedragen aan de problemen van de gemeente van Jeruzalem, die in de problemen zijn gekomen. Wij voelen ons daar verband mee. En ze gaven in de eerste plaats aan de Heer. Ik zeg altijd, als je aan de Heer geeft, dan ga je vanzelf al duidelijk maken wat je aan anderen moet geven. Als je niet aan de Heer geeft, dan ga je wiggelen en wegen. Okay. Je bent nog steeds bij de les? Je vindt het nog steeds leuk? Het is altijd wel stiller als je over geld gaat praten. We gaan verder. Vrijgevigheid is een onderdeel van onze nieuwe levenswandel. Want dit is wat hij zegt. U blinkt in alles uit. In geloof, in kennis, welsprekendheid, in inzet op elk gebied. En in liefde die wij in u hebben gewerkt. Want dit was die gemeente van Korinthe die zo trots was als ze alle geestelijke gaven hadden. Weet u nog? Blink dus ook uit in dit goed werk. Ik zeg dit niet als een bevel. Door op de inzet van anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. Ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Eigenlijk zeggen ze, een onderdeel bij de nieuwe levenswandel is dat je vrijgevig wordt. Nou, ik moet u zeggen, en ik heb deze preek vanmorgen niet toevallig gehoord omdat de oudste tegen mij, of de coördinatieteam heeft gezegd, hey, ga er even over praten, we hebben meer geld nodig. Maar het interessante, dit heeft heel duidelijk vanuit Veenendaal heb ik gezegd, we gaan dit een keer hier neerzetten, omdat we het ook in onze eigen gemeente neerzetten. Maar de praktijk is eigenlijk dat christenen zouden meer moeten geven dan niet-christenen. En weet u dat waar is? Er is een onderzoek gedaan in Nederland, wat een gemiddelde Nederlander geeft aan goede doelen. Tellen we de kerk even niet mee. Een gemiddelde Nederlander geeft €144 per jaar aan goede doelen. Een gemiddelde Nederlander. Praat de kerk, praat niet mee, hè? De mensen die horen tot wat linksere organisaties, die daarop stemmen. Nou, je kunt zelf wel weten welke politieke partijen dat is. Dus die wat linkse politieke partijen stemmen, geven minder dan €144 aan goede doelen. De mensen die ChristenUnie stemmen en in die richting zitten, geven bijna 6 keer zoveel. Dus christenen geven over de €800. In relatie daarmee. En dan denk ik, hebben ze begrepen wat de Bijbel zegt? En het is generaliserend, maar dat onderzoek is een jaar geleden gedaan. Dus het laat iets zien dat het zo zou moeten zijn. Wij zouden van nature makkelijker moeten geven. Niet omdat het moet, en daar kom ik straks op terecht, maar omdat we dat zouden willen. Nou, gaan we verder. En dit is wel interessant. Paulus zegt tegen die gemeente, moet je goed luisteren, zet nou je verlangen om in daden. Want dat zegt hij. Toch geef ik u in deze een raad die u van pas kan komen. Vorig jaar bent u al begonnen met een plan en de uitvoering ervan. Vertooi nu uw werk en laat het resultaat beantwoorden aan de bereidwilligheid bij de opzet naar de middelen waarover u beschikt. Het is één ding om te beginnen, maar het is wel een interessant iets om het af te maken. Dus dat zegt eigenlijk, en dit stimuleert ook dat je bewust geeft. Het zegt eigenlijk, het is goed om een moment in het jaar te hebben om na te denken, wat kan ik met wat God mij gegeven heeft nou het komende jaar doen om andere mensen te zegenen. En als je dat gezegd hebt, dat je dat ook waar kunt maken. Want er waren verwachtingspatronen geschept. Dus pas alsjeblieft op dat je niet zomaar wat roept, wat zegt en het niet doet. Tegelijkertijd wil je ook impulsief kunnen geven. In mijn geefpatroon is het dat ik een deel vastgezet heb en een deel geef ik gewoon impulsief. Dat wil zeggen dat wat op mijn weg komt. Dat waar op een gegeven moment ik idee heb, daar wil ik wat aan geven. Ik heb het, dat is een, en daar hebben wij Ineke en ik een verdeelsleutel in gevonden om dat zo te doen. Geef naar vermogen, dat vind ik zo mooi. Als u bereid bent om mee te doen, om die gemeente Jeruzalem te helpen, wordt niet van u verwacht dat u geeft van wat u niet hebt. Dat is een bemoediging, hè? Maar van wat u hebt. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in de moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. Dus met andere woorden, pas op voor manipulatie. Ik kan u heel makkelijk, als het zou moeten, en we zouden dan een tijdje met elkaar optrekken, stimuleren en dwingen en te zeggen, als u God werkelijk wil dienen, moet u meer geven dan u heeft. Want daarmee dient u het werk van de Heer. Dat noem ik manipulatie. Want de Bijbel zegt heel duidelijk, dat moet je niet doen. Je moet geven van wat kan en je moet niet daardoor zelf in de problemen komen. Dat is een heel duidelijke waarschuwing hiervoor. Als u bereid bent mee te nemen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet heeft, maar van wat u heeft. En in dit opzicht betekent het dat in mijn idee dat iedereen, ongeacht zijn financiële situatie, zou kunnen geven. Dat geloof ik echt. Want je, van alles wat je hebt, kun je altijd iets je eerstelingen apart zetten. Weet u nog dat Jezus wijst op die weduwe, die dat penneke, het weduwe van de penne, weduwe, ze had niets. Maar van het weinige wat ze had, besloot ze toch om iets te geven. Dat is altijd heel duidelijk. Iets anders staat er, en dat vind ik zo mooi. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft zonder tegenzin en dwang. Want God heeft het blijmoedig gegeven, lief. Nou moet ik u eerlijk zeggen dat er momenten zijn dat ik me voorgenomen heb om te geven. En meestal ben ik blijmoedig. Maar soms, als de maand langer is dan mijn vermogen, dan heb je van die moeilijkheden. Dan moet je even tegen jezelf zeggen, oh ja, ik had in een blijmoedig moment dit besloten. Want dan is het soms best verleidelijk om te zeggen, Heere God, u kent mijn situatie. U kent mijn zitten en mijn opstaan. En nu even niet. En ik denk dat dat niet goed is. Tenzij er een ramp is overkomen of wat dan ook, dat je minder moet doen of wat dan ook dat kan op een bepaald moment. Maar ik denk dat je heel duidelijk moet geven met een blijmoedig hart. En daarom zult u mij nooit horen zeggen, je moet zoveel geven. Het is tussen u en de Heer. Er staat hier, laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft. Er staat niet bij, laat ieder zo weinig geven als hij zelf besloten heeft. Dat is ook weer wat. Dus we worden wel opgepoed in de Bijbel heel duidelijk om vrijmoedig te geven. Om te leren geven. Maar wel zonder dwang. En dan wordt er iets gezegd, ik moet even een notitie maken. Dit is 1 Korinthe 16. Ik ga even terug naar een hoofdstuk daarvoor. Daar wordt iets gezegd over gestructureerd geven. Wat de collecte voor de heiligen betreft, moet u de richtlijn volgen die ik aan de gemeente in Galaten gegeven heb. Laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzij zetten. Dan hoeft er bij mijn komst geen geld meer te worden ingezameld. Want je hebt de neiging om te zeggen, nee, morgen is altijd beter. Morgen heb ik meer. Dus ze doen het niet, zetten niks aan de kant. Eind van het jaar moet iedereen geld van iedereen lenen, want niemand heeft meer geld, want niemand heeft het apart gezet. Dus er wordt eigenlijk gezegd, zoek naar een vorm van structureel geven, zodat je je verplichtingen na kan komen. Dus het is helemaal niet vreemd, om als je elke maand je salaris krijgt, om te zeggen, dus elke maand geef ik mijn eerstelingen. Vroeger was het heel duidelijk zo, in die oude baptistengemeentes, dat veel mensen kregen weekloon. Dus gaven de eerste dag van de week in de collecte hun eerstelingen in de collecte. Toen was het nog niet zo dat aftrekbaar was en al die dingen. Dat gebeurde op die manier, want ze kregen hun weekloon. Ja? Geef vanuit betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Dan gaat Paulus verder en dan zegt hij dit. Op dit moment ledigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem. Zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen ledigen. Zo is er evenwicht. Zoals ook geschreven staat, hij die meer had, had niet te veel en hij die minder had, had niet te weinig. En dat laatste slaat op het manna in de woestijn. Het volk in de woestijn verzamelde en uiteindelijk hadden ze allemaal genoeg. En hier wordt eigenlijk gezegd van, jongens, moet je goed luisteren, het feit dat God je rijkelijk gezegend is, is omdat je anderen kan helpen, maar er komt waarschijnlijk een moment dat jij geholpen moet worden. Dat iemand jou weer moet ondersteunen. Dat zou heel rustig kunnen. Want het leven is niet voorspelbaar. Het succes van vandaag is er niet morgen. Dat vind ik heel mooi. En dan gaat hij nog een stap verder en dan zegt hij iets, en ik moet u eerlijk zeggen, ik begrijp het principe en ik begrijp het ook niet precies. Hij zegt, wie zaait zal oogsten en wie veel zaait zal veel oogsten. En ik geloof ook dat er een weg is, dat als we leren om vrijgevig te zijn, dat God op een of andere manier ons zegent. Maar hoe het precies werkt, weet ik niet. Ik weet alleen dat het werkt. Maar hoe precies weet ik niet. Hij zegt dit. Bedenk dit. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Die zin heb ik net ook aangehaald. Want God heeft lief wie vrij blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf heeft en ook nog ruimschoots kunt bijdragen. Weet je wat het probleem is? Wat is voldoende? Wat is voldoende? En als ik meer verdien, is dat om meer uit te geven of om meer weg te geven? Wat is voldoende? Ik heb een aantal keer in onze eigen gemeente gepreekt in Veenendaal over leren te leven met voldoende. Wat is voldoende? Want wij gaan gewoon mee met de standaard, toch? Vroeger trouwde je en je kocht spullen en die stonden er bijna nog toen je doodging. En nou hoor ik mijn opmerkingen van een van mijn kinderen die zegt, ja pa, dit bankstel hoeft maar 5 jaar mee. Oké. Een heel andere tijd. Ik gaf mijn ouders een nieuwe pannenset, want die hadden van die aluminium pannen nog, weet je, maar met die deksels erop. En die waren maar 35 jaar oud of zo. Ik dacht, ze moeten wel een nieuwe pannen hebben. Het werd mijn moeder boos. En die heeft die pannenset die ik gegeven heb, volgens mij de braderie van de kerk gegeven. Want ze zei, die zijn toch nog goed? Maar ik was al een klein beetje product van mijn nieuwe tijd. Ja, maar ze zijn niet meer zo mooi. Ja, maar ze zijn toch goed? Ze doen het toch nog? Nou, ik keek weer op mijn kop. Dus ik heb mijn ouders nooit meer een pannenset gegeven, want ik wist toch niet dat de braderie ging. Maar dat is een spanningsveld. Hoe je daarmee om moet gaan. Wanneer is het genoeg? En ik denk heel eerlijk, als je niet zelf beslist en zegt, het is genoeg, dan beslist de omgeving voor je dat je niet genoeg hebt. In ieder geval de reclame laat me blijken dat ik niet genoeg heb. Die vertelt me allemaal wat ik nodig heb. Alles wat ik nu in mijn auto heb en alles wat ik heb is oud. Ik zal je gelijk vertellen. Ik ben een zeer ongelukkig mens, want ik heb allemaal oude spullen volgens de reclame. Maar ik ben zeer gelukkig met die oude spullen. Ze werken ook nog. Soms. Meestal. Oké? Gaan we even verder lezen. God die zaait, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook uw zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijmoedigheid een rijke oogst opbrengt. Hey, dat is interessant. Hij geeft zaad om te ontkiemen, zodat u zelf veel kan onthouden. Nee, opdat je in staat bent om vrijmoedig te geven. Dat is wat God zegt. Hij zegent mij, opdat ik vrijmoedig kan geven. Ja, maar Heere God, gelukkig ben ik blij met die eerste zin. Ik mag ook genieten, weet u nog? Dan zou je bijna schuldgevoel hebben voor alles wat je doet. Dat zegt de Bijbel niet. Bepaal wat voor jou genoeg is en zorg dat je de rest mensen zegent. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn. En uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging voor God. Maar dat is zo mooi. Vrijgevigheid leidt tot aanbidding en dankzegging. Want de tekst gaat verder en die zegt u. Uw bijdrage aan de collecte heeft immers niet alleen het gebrek, van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus. Wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wil delen. In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest. Laten we God danken voor zijn onuitsprekelijk geschenk. En dat is het geschenk, niet alleen van Jezus Christus, maar het geschenk dat we de mogelijkheid hebben om broeders en zusters te zegenen. En als ik in sommige landen kom in Afrika, die een stukje ondersteuning krijgen van het lichaam van Christus, dan wordt daar gedankt en geloofd en geprezen, omdat God een God is die voorziet. Hij voorziet niet door het land zelf, maar hij voorziet door ons die in een ander deel van de wereld leven. Nou, ten slotte, ik ga het gewoon even samenvatten, want ik heb gewoon het idee dat we... Leer om vrijgevig te zijn. Ik moet u eerlijk zeggen, dat is iets wat je moet leren en dat begint heel jong. Dat begint bij kinderen en dat is heel grappig. Wij hadden 2 weken geleden, toen ik hierover sprak, hadden we ook een collecte voor Haiti. Daar gaan we nu een school bouwen met de hele gemeente. En dat was heel grappig. Dan zag ik werkte met machtigingskaarten en ik zag de hele gezinnen kijken. En een paar ma's zaten erin, de kinderen zaten te kijken en ik zie ouders tegen de pannen zeggen, wat gaan jullie geven? En later zei een van de jongetjes, dat was helemaal niet de bedoeling dat ze mij dat vroegen, want ik wilde dat mijn ouders gaven. Maar de vraag werd gegeven, wat ga jij voor je gekgeld geven? Dat was heel leuk. En langzamerhand met elkaar werd er een heel bedrag bij elkaar gebracht en dat werd met elkaar gegeven. Ze begonnen te ontdekken dat ook zij een rol hebben om te geven. Toen mijn ouders tot geloof kwamen en ik zelf was ik nog vrij jong en mijn vader zei altijd, leer om je eerstelingen te geven van je zakgeld. En dat was niet makkelijk. Dus ik zei altijd tegen mijn vader, zorg nou maar dat het geld zo is dat ik het gelijk weg kan geven op het moment dat ik het krijg, want anders gebeurt het niet meer. Dus zorg dat het zo verdeeld is dat ik gelijk mijn tiende, mijn eerstelingen kan geven. God zegent omdat we anderen daarmee kunnen zegenen. Vrijgevigheid vindt zijn oorsprong in Gods hart. Met andere woorden, ik denk als je moeite hebt om vrijgever te zijn. Als je moeite hebt en als je misschien een beetje hebberig bent. Dan moet je vragen, God, wat wilt u mijn hart zacht maken? Want waarschijnlijk sta ik meer op de troon van mijn hart dan ik zou willen. Bepaal zelf hoeveel je kunt en moet geven. En ik wil je eerlijk zeggen, dat bepaal jij. En daarin mag je nee zeggen, ja? Zijn er mensen bij die het moeilijk vinden om nee te zeggen? Oké, dan heb je ook hierin moeite om mee te zeggen. En tegenwoordig heb je weer iets nieuws, dat zijn die sponsorlopen. Er komt zo'n klein jongetje heel stielig bij aan de deur, met zo'n lijst, hier, daar zit er een. En dan zegt hij, meneer, ik ga lopen voor een of een goed doel. En dan zegt hij tegen, ik zeg de vraag ik aan hem, ik zeg, kun je goed hardlopen? Nee hoor, meneer. Nou, dan ben ik zo naïef om te zeggen, dan zet ik erin zoveel per rondje. Pas geleden had ik er eentje. Hadden ze me niet verteld hoe groot die rondjes zijn. Tegenwoordig vraag ik ook hoe groot die rondjes zijn. Want soms is dat niet meer dan een woonkamer groot of zo. En ik was zo dom geweest om te zeggen, nou dat is goed. Ik zeg, meneer, nou, het zijn grote rondjes. 1 euro per rondje, komt hij terug. Had hij 35 rondjes gelopen. Dus ik ben naïef. Mijn vrouw zegt ook heel duidelijk, je bent naïef. Dus ik denk bij mezelf, dat jongetje was heel blij volgens mij dat hij mij had. En niet Ineke, want die was wat wijzer daarin geweest. Wat heb ik zo mooi. Maar dan durf je ook geen nee te zeggen. Maar soms heb je er een heleboel. Weet je wel? Nou. En dan krijg je niet zo'n sticker bij. Zoals bij die kinderpostzegels. Dan kun je gewoon een sticker plakken. Dan hoeven ze niet meer aan te bellen. Maar ze bellen gewoon de volgende keer weer aan. Nou, hoe doe je dat op een goede manier? Dus op een gegeven moment zeg ik ook, dat is een spontane. Maar leer zelf te bepalen hoeveel je gaat geven. En ik zeg erbij, tiende is misschien best een goede richtlijn. Mag je best van mij gebrandteren. Maar voor sommigen is het gewoon te weinig. En voor anderen is het gewoon te veel. Dus wat dat betreft zeg ik, hou je niet vast aan die tien. Je mag best als richtlijn bepalen, maar het is tussen u en de Heer. Ja? Nou, wat is belangrijk? God zegt, God heeft de welke gever lief? De blijmoedige gever. God roept ons op om vrijgever te zijn. We moeten geven van wat we hebben en niet van wat we niet hebben. En daarin moeten we onze eigen weg zoeken. En daarom is het gewoon tussen u en de Heer. En niemand kan u daarover oordelen of u wel of niet goed geeft. Dat is het nu. Dan belangrijk is, dat heb ik hier niet staan, aan wie moet je geven? Nou, je moet geven naar mijn idee aan 3 dingen. Ik denk in de eerste plaats dat je gewoon moet geven aan het lichaam van Christus, de gemeente, daar waar je geestelijk thuis hoort. De tweede is dat je moet geven naar mensen in nood. Dat kan via een organisatie, maar dat kan ook gewoon voor jezelf. Mijn vader was iemand die van mijn moeder regelmatig de opdracht kreeg om bij ons in de buurt envelopjes bij mensen in de bus te gooien met geld erin. We hadden een huishoudster die ongeveer wist wat alles in de wijk gebeurde. Die kon precies vertellen wat er aan de hand was. Die wist alle financiële situaties van mij van de hele wijk. Die heb je van die mensen. En dan hadden we een gesprek en dan zei mijn moeder weer tegen mijn vader. Je moet even bij nummer 21 even wat in de bus doen. En s'nachts moest hij een envelopje in de bus gooien. Maar die mensen hadden gewoon niks. Of heel weinig. Of er was iets kapot gegaan. Er was iets met school. Kinderen die konden niet met schoolreisje gaan. Nou, dan betaalden mijn ouders voor sommige mensen zonder ze het wisten schoolreisjes. Hielp, ondersteunde, gezinnen. Heel duidelijk in nood, die 4 organisaties. En daarnaast denk ik dat je christelijke organisaties kunt helpen. En dan help je waarschijnlijk degene die iets hebben met wat jij op je hart hebt. Als jij een warm hart hebt voor Israël, zul je waarschijnlijk organisaties steunen die iets met Israël hebben. Als jij een warm hart hebt voor zending, zul je waarschijnlijk iets steunen wat verzending heeft. Als jij een warm hart hebt voor sociale projecten, zul je dat doen. Enig en ik hebben heel duidelijk, wij steunen zowel sociale gerechtigheidsprojecten als heel duidelijk evangelisatie en zending. We hebben daar een verdeelsleutel in gemaakt voor onszelf. En daarnaast heb je waarschijnlijk allemaal wel 1 of 2 mensen die op het zendingsveld zitten die je persoonlijk kent. En die ondersteun je ook. Het is aan jou om te bepalen, die verdeelsleutel. Ja? Is het veilig om jullie naar huis te laten gaan? Ik hoop dat ik je in de vrijheid heb laten staan, maar je gelijkertijd even hebt laten zien hoe praktisch de Bijbel is over het geven. En hoeveel praktische dingen de Bijbel je meegeeft. Nou, laten we gewoon stil zijn en aan God vragen wat God wil dat wij met deze boodschap doen. Van Heere God, wat wilt u? Zet hem maar even, haal hem maar even af. Heere God, wat wilt u nou dat ik vanmorgen doe met deze boodschap? En misschien moet je vanmorgen zeggen, dank u wel Heere God dat ik zoveel kan geven. Dank u voor de zegeningen die u mij geeft. Want daardoor kan ik delen. Geweldig. Misschien is er iets anders. Misschien zeg je, hey, ik herinner mij dat ik ooit een keer ergens een belofte gedaan heb, maar die niet waargekomen ben om iets te ondersteunen. Misschien geeft dat ook iets waar ik over na moet denken. Misschien moet ik tot ontdekking komen, ik heb ooit 5 jaar geleden bepaald hoeveel ik geef. Ondertussen heb ik 3 loonsverhogingen gehad, maar ik heb nog steeds dat laten staan. Dat kan best kunnen. Dat je opnieuw moet nadenken van, is dat wat God van mij vraagt? Is het tussen jou en de Heer, hè? Oké, laten we stil zijn. We zijn vanmorgen, Vader, opnieuw bepaald bij het feit dat als u ons zegent, u ook wil dat wij op onze beurt weer andere mensen zegenen. Als u ons zegent met gezondheid, wilt u dat we vanuit onze gezondheid andere mensen ondersteunen die misschien minder gezond zijn, door hen te helpen praktisch of gericht voor hen te blijven bidden. Maar als u ons zegent met materiële welvaart, zegt u aan de ene kant, daar mag je van genieten, daar mag je blij mee zijn, het aanvaarden met dankbaarheid. Maar aan de andere kant geeft het je ook een verantwoordelijkheid om te delen met hen die niets hebben. Die veel minder hebben. En ik wil u bidden, Vader, dat u ons helpt om op daar op een hele goede manier mee om te gaan. Zonder daar in een kramp te komen. Maar dat is niet wat u wilt. U zegt ook heel duidelijk dat we moeten geven met een blijmoedig hart. Dat we moeten geven dat wat we ons voorgenomen hebben. Wat wel betekent dat we na moeten denken over het bezit wat we hebben. En hoe we daarmee investeren in de eeuwigheid. Maar tegelijkertijd dat we daar in ontspanning mee om mogen gaan. Help ons in dit hele proces om het op een goede manier te doen. Ons verlangen is dat we daarmee ook u eren en we willen geven ook van onze eerstelingen. Maar dat we daarmee opnieuw realiseren, want u heeft de eerste plaats in ons leven. Zo danken we u voor dit alles in Jezus' naam. Amen. We praten over geven. Ik heb er 1 ding wat ik vergat. Is dat het betekent ook dat je je identificeert met hen die niets hebben. Ik las vanmorgen in mijn krant even dat de paus had gezegd, ik ga niet op vakantie. Ik weet niet of je het gelezen had. Want de armen hebben ook geen vakantie. En dat was zijn stelling. Maar eigenlijk wat hij daarmee zegt is, ik wil me identificeren met hen die niet eens de luxe hebben om op vakantie te gaan. Dat was een van de redenen dat hij besloten had om niet in het paleis zitting te hebben. Maar hij wilde in de gastenverblijven blijven zitten. Want hij zegt, dat paleis is me veel te groot en te massaal. Ik wil me identificeren. Nou, geven wil zeggen dat je identificeert met hen die een stukje nood hebben. We gaan samen zingen een lied. Neem mijn leven, laat het, Heer. Dat kent u. Het is geschreven door iemand die dit lied geschreven had al. En tot ontdekking kwam dat ze redelijk vermogend was. En op een bepaald moment besloten heeft om in praktijk te brengen wat ze zelf geschreven had in dat lied. Neem mijn zilver en mijn goud. En deze vrouw heeft haar persoonlijk vermogen verkocht om daarmee de armen die ze diende te dienen. Want ze had het lied al geschreven en toen realiseerde ze zich elke keer wat ze aan het zingen was. Ze dacht, hé, wat ben ik nou aan het zingen? En ik heb heel veel vermogen. En ik hoefde ook me nergens druk over te maken, want het vermogen zorgde gewoon dat het wel goed zat. En toen heeft ze haar vermogen verkocht. Elke keer als ik dat lied zing, denk ik, oké, dat is 1 ding om het te zingen, het is een ander ding om het te doen. Laten we dit samen zingen.